Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen het Psalm 33, het eerste en het tweede vers. Zing vrolijk, hef de stem naar boven. Psalm 33, het eerste en het tweede vers. Verbonden met de kerk der eeuwen belijden we ons geloof en aansluitend zingen wij het Psalm 92, het tweede vers. Het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. Psalm 92, het tweede vers nadat we ons geloof beleden hebben. We doen dat vanmiddag met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ieder van u belijden met mij, wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen. Eén van wezen met de Vader, en door wie alles is geworden, die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en op de derde dag is opgestaan naar de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden, en wij verwachten de opstanding van de doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We gaan de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heer in de hemel, wij danken uw grote naam, dat we ook op de namiddag van deze eerste Adventszondag hier in Dichterskerk elkaar mogen ontmoeten rondom de geopende Bijbel. Dank u wel, Heer, dat we hier een plaats hebben om ons geloof te belijden, om onze stemmen te voegen bij al die generaties, al die mensen die voor ons ook het geloof beleden hebben. En iedere keer weer dat moment beleefd hebben dat een jaarkring is afgesloten en we beginnen een nieuw kerkelijk jaar om te beleiden. Heere Jezus, dank u wel dat u voor ons en om ons behoud, om onze redding, vanwege onze zonden, dat u mens geworden bent om ons te redden uit onze verlorenheid. Heer, geen boodschap waar we zomaar vanuit onszelf amen op zeggen. Een boodschap die botst op verzet, omdat we zelf ons op de been willen houden. Omdat wij onszelf beter willen presenteren, een beter willen voordoen en daarop afdingen. Dat valt toch wel mee. Maar Heer, in uw heilige ogen valt het niet mee met ons leven. En wil daarvoor onze ogen open, ook deze Advent. Kom, Heilige Geest, schijn in ons hart en dat ook de duistere hoeken verlicht worden en dat alles wat niet naar uw wil is, alles wat u verdriet doet, dat dat aan het licht komt. En Heere, wilt u zo ook voor onze God van nabij zijn deze middag. Wees met de kinderen, de jongeren, de ouderen, ook degenen die met ons mee kunnen luisteren, wil ons allen gedenken en een zegen geven. Heere, dank u wel dat we hier een plek hebben waar we samen konden komen, het werk van de koster zegenen. Heere, we zijn ook met Henk Jan en begeleiden op het orgel, dat we zo ook in deze dienst uw naam mogen verhogen, mogen zingen van uw grote naam. Heere, wilt u geven dat alles mag zijn tot eer van uw naam. Heer, u kent ons. Ons hart ligt open voor u. U weet wat wij aan zorgen, aan vreugden of aan verdriet, wat er allemaal is meegekomen, door ons is meegedragen, wat we niet zomaar even kunnen parkeren, even weg kunnen zetten, wat met ons meegaat ook als wij de kerk binnengaan. Heer, ook al zitten we hier en we kijken en we zien elkaar. Heer, wie peilt het hart? Ja, u, Heere. U weet wat we nodig hebben en geeft dat er dan vanmiddag voor ieder die woorden zijn die we nodig hebben voor deze dag, voor deze nieuwe week die we begonnen zijn. Heere, hoort u ons gebed. Niet omdat wij dat verdienen, maar uit genade alleen. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen 1 Samuel 16. Aangrijpend hoofdstuk, in dat voorafgaande hoofdstuk, daar zien we de eigenzinnigheid ook van Saul als koning van Israël, die meer en meer zijn eigen spoor gaat, geen geduld heeft om te wachten op Samuel, op de weg die de Heere wijst. En in 1 Samuel 16 zien we dan dat David tot koning gezalfd wordt. 1 Samuel 16, toen zei de Heere tegen Samuel, hoe lang rouwt u om Saul, die ik immers verworpen heb, zodat er geen koning over Israël meer zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga op weg. Ik zend u naar Isaï de Bethlehemiet, want ik heb een koning voor mij gezien onder zijn zonen. Maar Samuel zei, hoe kan ik daarheen gaan? Saul zal het horen en mij doden. Toen zei de Heere, neem een kalf van de runderen met u mee en zeg, ik ben gekomen om de Heere een offer te brengen. Dan moet u Isaï voor het offer uitnodigen en ik zal u te kennen geven wat u doen moet. U moet voor mij zalven die ik u zeggen zal. En Samuel deed wat de Heere gesproken had en kwam in Bethlehem. Toen kwamen de oudsten van de stad hem bevend tegemoet en zeiden, is uw komst met vrede? Hij zei, met vrede, ik ben gekomen om voor de Heer een offer te brengen. Heilig u en kom met mij naar het offer. Hij heiligde Isaï en zijn zonen en nodigde hen uit voor het offer. En het gebeurde toen ze kwamen dat hij Eliab zag en dacht, deze is vast en zeker voor de Heer zijn gezalfde. Maar de Heer zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Toen riep Isaï Abinadab en hij deed hem voorbij Samuel gaan, maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Daarna liet Isaï Samma voorbij gaan, maar hij zei, de Heere heeft ook deze niet uitgekozen. Zo liet Isaï zijn 7 zonen voorbij Samuel gaan, maar Samuel zei tegen Isaï, de Heere heeft deze niet uitgekozen. Toen zei Samuel tegen Isaï, zijn dit al de jongens? En hij zei, de jongste is nog achtergebleven, zie hij wijt de schapen. Samuel zei tegen Isaï, stuur een bode en laat hem halen, want we zullen niet rond de tafel gaan zitten totdat hij hier gekomen is. Toen stuurde hij een bode en bracht hem. Hij was rossig, had mooie ogen en was knap om te zien. De Heere zei, sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers en de geest van de Heere werd vaardig over David. Vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. De geest van de Heere was van Saul geweken. En een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Toen zeiden Sauls dienaren tegen hem, zie toch een boze geest van God jaagt u angst aan. Laat onze Heer toch tegen uw dienaren die bij u in dienst zijn zeggen, dat zij een man moeten zoeken die op de harp kan spelen. Mocht het gebeuren dat de boze geest van God op u komt, dan zal hij erop tokkelen, zodat het beter met u gaat. Toen zei Saul tegen zijn dienaren, kijk toch voor mij uit naar een man die goed harp kan spelen en breng hem bij mij. Toen antwoordde een van de knechten en zei, zie, ik heb een zoon van Izaï de Betlehemiet gezien die harp spelen kan. Hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig, iemand die knap is van gestalte en de Heere is met hem. Saul stuurde bode naar Izaï en zei, stuur uw zoon David, die bij de schapen is, naar mij toe. Toen nam Izaï een ezel met brood, een leren zak met wijn en een geitenbokje en stuurde ze door de hand van zijn zoon David naar Saul. Zo kwam David bij Saul en hij stond in zijn dienst. En Saul had hem zeer lief en David werd zijn wapendrager. Daarna stuurde Saul een bode naar Izaï om te zeggen, laat David toch in mijn dienst staan, want hij heeft genade in mijn ogen gevonden. En telkens, wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Met in de preek zullen we ons concentreren op dat met name het tweede gedeelte van wat we gelezen hebben. Een kernvers is vers 18, waar een van de knechten David aanbeveelt bij Saul. Zie, ik heb een zoon van Izaï de Betlehemiet gezien die harp spelen kan. Hij is een dappere held, een strijdbare man, ter zake kundig. Iemand die knap is van gestalte. En de Heere is met hem. Tot zover onze tekstwoorden. Voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, krijgt u eerst gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte die gehouden worden. Er zijn drie rondgangen. De eerste is voor de centrale diaconie. De tweede voor de kerkrentmeesters en dan specifiek bestemd voor het jeugdwerk. En de derde voor het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. En dan wijzen we er u ook nog op dat na deze dienst er de mogelijkheid is om met elkaar te zingen tot eer van God. De begeleiding wordt verzorgd door het Ichtes Ensemble. En u wordt van harte uitgenodigd om hier te blijven en mee te zingen. Wij zingen zo dadelijk ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 57, vers 1, 6 en 7. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen. Psalm 57, vers 1, 6 en 7. Wij zingen als ons antwoord op de verkondiging uit Psalm 71, vers 16 en 17. Gij zult met luister mij omringen. Psalm 71, vers 16 en 17, na het amen van de verkondiging. Gemeente de Serum, deze week kreeg ik een e-mail met de verontschuldiging dat het zo lang geduurd had voordat ik die reactie gekregen had. En onder in die mail lezend zag ik al waar het misgegaan was. Het leek allemaal te kloppen, maar net één dingetje was misgegaan. Alles klopte, behalve die H. Ja, dan werkt het niet. En ik weet niet beter of ik noem mijn naam, Moen. En als iemand hem op moet schrijven in één adem erachteraan met HN. Want afgaan op de klank en schrijven, ja, dan gaat het altijd fout. En dat lijkt lastig. Maar als je eenmaal gewend bent, is het ook wel weer heel makkelijk. Heeft het zijn voordeel. Want je kunt zeggen, alle HN'ers, om zo te zeggen, in Nederland, die gaan terug op één mevrouw, Clara Meun, geboren 30 september 1831 in Limburg aan de Laan, in Duitsland. Deze vrouw die vertrok bij gebrek aan werk uit haar geboortestreek en kwam terecht in Zevenaar. En er zouden hier geen HN'ers geweest zijn, waren het niet dat meneer Koops met een C dan het jongetje wat hij bij haar verwekt had, in liet schrijven als Peter Heinrich Moen, mijn overgrootvader. Dat is een geslachtsregister. En geslachtsregisters, misschien bij u ook wel, die leveren altijd wel weer van die verrassingen op. Ook het geslachtsregister van onze heiland, Jezus Christus. Als je daarin gaat lezen, dan heb je ook ineens van die momenten. Oké, die naam ook. Neem nou Rachab, publieke vrouw in Jericho. Met haar venster, notabene boven op de muur. En we zouden zeggen in het jargon, eerste klas zichtlocatie. Wij zouden zeggen nu aan de A1 of de A2 of A4. Zo'n locatie had zij. En ze staat daar, in het geslachtsregister van de Heer Jezus. En even verder leest, dan kom je weer een naam tegen, Rut. Rut, die vrouw uit het heidense Moab. Boas en Rut. En vandaar naar Izzi, naar David, het is maar een paar generaties. Maar wel een heidense vrouw die ingelijfd is in Israël. En Jezus schaamt zich er niet voor dat ook haar naam in zijn geslachtsregister genoemd wordt. En dat is troostvol. Dat geeft je weer moed in de advent, want lage staat, dat is niet iets waar Jezus dan met een grote boog omheen loopt en maar even langs heen kijkt, maar daarover ontfermt hij zich. En wat opvalt, is ook die verschillende manieren waarop die evangelisten die geslachtsregisters hebben opgeschreven. Neem nou Marcus. Marcus, die zet zo in, op bladzijde 1, begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Een collega Matthäus, die doet het net weer even anders. Hij roept uit het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. En het mooie is dat we ze niet tegen elkaar hoeven uit te spelen, ze hebben allebei gelijk. Zoon van God, u aanbidden wij. Zoon van David, o Heer Jezus, door uw geboorte zijn de oude beloften in vervulling gegaan. Van Abraham gaat het naar David en van David tot de Babylonische ballingschap en van de Babylonische ballingschap tot Christus. En in deze advent kijken we dan vooral naar David en de titel van de Heere. Zoon van deze David. Worden we uitgenodigd om wat zicht te krijgen op die naam Zoon van David, om te lezen in het boek van Samuel. Ik zou zeggen, van voorbaat al, schuif nou je vooroordeel even voor je uit en denk nou niet gelijk, och, dat zijn allemaal van die oude geschiedenissen, lang vervlogen tijden, en wat moet je ermee? Nee, zo'n boek van Samuel is ook een boek vol van profetie. En profetie wil zeggen woorden van mensen die in hun eigen tijd over hun eigen horizon mochten heen kijken. De profeet Nathan mag tegen David zeggen: uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voortaan eeuwig zijn. Zo hebben we dat vanmiddag ook weer beleden. In die geloofsbelijdenis van Hosea. David. Hij mocht koning zijn. En een koningschap met een belofte. Dat er aan dat koningschap nooit een einde zou komen. Dat koningschap in vervulling gegaan is in Christus Jezus. En de oude woorden die we vandaag weer lezen. Woorden die je uitnodigen om God ook te danken en te zeggen: dank u Heere, dat u woord gehouden hebt. Dat Davids grote zoon voor eeuwig regeert. En dat wij op deze zondagmiddag ook mogen weten: aan dit koningschap komt geen einde. De Heere regeert. En dat wil zeggen de hoogste majesteit. Want het zijn woorden die je uitnodigen om het vol te houden. Om de moed niet te verliezen. Dat kan zomaar gebeuren, de dreiging die uitgaat van die terreur. De nood van vluchtelingen. Zo'n incident met die straaljager en alles wat dat er weer, wat we dan noemen de geopolitiek, wat dat los kan maken. Die voortdurende spanning tussen Jeruzalem en Israël. Die radicale groepen hier, die extremistische cellen daar. Om nog maar even te zwijgen over het klimaat. Ga er maar aan staan vandaag de dag om daar wat grip op te krijgen. Laat staan dat wij een zinnig woord er vandaag over kunnen zeggen. Hoe de wereld er over een paar weken, als we het kerstfeest vieren, zal uitzien. Om je geloof te verliezen. Om niet verder te kijken dan dat je weet dat je nu op dit moment leeft. Ja, gemeente, je geloof verliezen, ware het niet dat wij vandaag ook weer de dagen van de advent begonnen zijn. En ons voorbereiden op het feest van zijn komst in deze wereld. En ook vandaag geldt het. Net als in die dagen van Samuel en die profeten, leer het. Om verder te kijken dan je eigen horizon. Er is meer dan alleen dit kerstfeest van 2015 wat wij tegemoet leven. Of denk je dat we alleen maar een steeds grotere chaos tegemoet leven? We belijden niet voor niets ons geloof als een stuk hou vast. Iedere zondagmiddag weer opnieuw dat we dat nodig hebben om te belijden. Heren, in deze verwarring van de tijden geloof ik het. Dat u woord houdt. Dat u zult wederkomen als koning. Kun je eraan toevertrouwen? Want hij regeert zoals hij beloofd heeft. En hij zal terugkomen. Deze Jezus. Die wij mogen noemen met de erenaam Zoon van David. Deze David die gezalfd is tot koning. We hebben het zojuist in dit hoofdstuk gelezen met elkaar. David, de gezalfde van de Heere. En een zalving die David ook weer verbindt met Jezus. Geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David. En ik herhaal het maar even wat je zo leert op catechisatie. Dan leert Jezus, redder. Jezus, waarin je ook de naam van Jozua terughoort. Dat is de eigen naam, de naam die door de engel genoemd is om hem aan Jezus om te geven, het kind dat geboren zou worden. En Christus is dan de titel die bij zijn naam hoort, gezalfde, in het Hebreeuws Messias. En voor ons als geworden die naam Jezus Christus, Jezus de gezalfde. En vanmiddag dan dat zijn verre voorvader David gezalfd is. En eigenlijk begint daar de spanning al in dit hoofdstuk. David wordt gezalfd door Samuel, terwijl diezelfde Samuel jaren tevoren ook Saul gezalfd heeft. Dat maakt het er niet makkelijker op. Twee gezalfden van de Here. En je voelt het aan, die hoogspanning in dit hoofdstuk. Die enorme tegenstelling die er is tussen dat eerste gedeelte en dat laatste gedeelte. Wat dan draait om die versen 13 en 14, waar dan die witregel in je vertaling is aangegeven. David, de jongste. We zouden zeggen, David, nou ja, als dat zo er aan toe gaat in het gezin, dan bungel je er toch een beetje onderaan. Dan doe je toch eigenlijk een beetje verspek en bonen mee als allerjongst in het gezin. Hebben ze daar een feest in Bethlehem? En eigenlijk vraag je af, ja vader Izaï, hoe krijg je dat voor elkaar? Dat je eigenlijk denkt, we zijn allemaal klaar voor het offer en je gezin is niet compleet. Je mist nog een kind. Maar blijkbaar... vonden ze niet de moeite waard om naar het veld te gaan om David achter de schapen vandaan te halen. Laat maar. Onder die zeven zonen, die grote sterke zonen van Izaï, daar zit toch vast wel de man die Samuel tot koning moet salven. Maar dat was anders. Iets van goddelijke humor ook. Dat de een naar de ander voorbij komt. Die niet, die niet, die niet. En dat Samuel daar eigenlijk staat te kijken, dat, ja, wat moet ik hiermee? En dat hij vraagt aan Izaï, ja, Izaï, zijn dit nou al je zonen? En Izaï, die staat eigenlijk ook verschut. Ja, nee, ik heb er nog eentje, de jongste. En zijn naam is nog heel niet gevallen ook. Die moet komen. Dan wordt het duidelijk voor Samuel. Deze moet je zalven. En dan pas lees je ook voor het eerst zijn naam David. En de geest van de Heere werd vaardig over David. Vanaf die dag en voortaan. Zo jong nog als die is. Maar vol van de Heilige Geest. En gelijk daaroverheen de keerzijde. De geest van de Heer is van Saul geweken. En een boze geest bij de Heere vandaan. Joeg hem angst aan. En gemeente, op die geest van God komt het in je leven aan. Kijk, je kunt zeggen, als je die zonen bekijkt van Izaï die langskomen, zonder die geest, dan kun je er best goed uitzien. Kun je goede eigenschappen hebben, kun je over organisatietalent bezitten, beschikken en nou verder wat er allemaal voor komt kijken om koning te zijn. Toen Samuel zo'n jongen zag, stoer en sterk, was het al voor hem duidelijk, dat moet hem zijn. Maar daarmee ben je nog niet geschikt in de ogen van God. En Samuel die zag het voor zich. Wie de nieuwe koning van Israël zou zijn. Naar de mens gesproken. Maar de Heere zei zeven keer nee. De mens. En dat bent ook u, dat ben ook ik. Die hier door de mand valt. Wij kijken naar de buitenkant. En daar gaan we op af. Maar de Heere ziet het hart aan. Maakt me wel nieuwsgierig wat dan het verschil maakt. Wordt David dan slimmer? Of wordt hij geschikter voor het koningschap? Omdat hij nu die geest van God in zich heeft? Eigenlijk denk ik niet dat dat zo werkt. Maar dat je moet zeggen hier, heel zijn leven is er nu op gericht om Gods wil te doen. En is het zo bij David dat hij al zijn gaven, al zijn capaciteiten in dienst van de Heere stelt. Dat is niet iets wat automatisch gaat. Ook Saul was ooit gezalfd. De geest ging ook in hem aan het werk. En Saul die heeft ook geprofeteerd zelfs. We hebben nagedacht, je bezint je erop, wat is dat nou bij Saul? En kom je eigenlijk tot die conclusie, dat zou zich toch eigenlijk maar tot een bepaalde hoogte door de Geest heeft laten inschakelen. Hij heeft zich niet helemaal in dienst van de Heere gesteld. En zie je in dat leven van Saul eerst een klein verzet. Maar dat kleine verzet dat groeit uit tot een grote weerstand, een verbittering. En tenslotte is de geest van hem geweken. En David heeft al gezien wat er met Saul gebeurd is. Dat heeft hem aangegrepen. En je hoort er iets van terug in die diepe boetpsalm, psalm 51. Waar hij het smeekt, verwerp mij van uw aangezicht. Verwerp mij niet van voor uw ogen, neem uw heilige geest niet van mij weg. En wat je hier ziet gebeuren bij Saul, dat de heilige geest wijkt van Saul. Diep in Saul was er een deel van zijn hart waar de Heer niet bij mocht. En zo kan het nog gaan in levens van mensen. Advent, de voorbereiding op de komst van de koning. En het is ook een tijd om stil te worden. Om de tijd ervoor te nemen om eerlijk te zijn voor God en te vragen, Heere, als er nou in mijn hart een verkeerde weg is, als het niet zuiver voor u is, neemt u dat dan weg en reinigt u mijn hart. En je huivert ervan wat er met Saul gebeurd is, dat daar in één woord staat, de geest verspeelt. Toen het op gehoorzaamheid aankwam, is hij zijn eigen weg gegaan. En zeg niet, wat maakt het uit hoe je leeft. Je merkt hoe gevoelig de geest van God is. En je hoort dat terug ook eeuwen later als Paulus zijn brieven schrijft. En in een van die brieven ook schrijft. Bedroef de heilige geest van God niet. En hier bij Saul en bij David leren we dat er geen neutraal gebied is in die wereld van de geesten. Niet dat je kunt zeggen een niemandsland. En Jezus zegt dat ook. Als jij je huis leeg laat staan en dat het schoongemaakt is. En je laat het leeg staan en als de boze geest eruit gegooid is, dan zal die terugkomen. Zevenvoudig. Een boze geest. Vandaag wou ik met u en met jou niet gaan proberen om het te gaan verklaren, om te zeggen, nou, dit zal een depressie geweest zijn, of wat anders, of ziekte. Het is meer dan een ziekte. En dat merk je ook als je leest. Wat daar nou gaande is, hè, dan proef je ook dat die kwade geest wel heel direct met de Heere verbonden wordt. Al heel lang. Kijk, in de vroege kerk ook, hebben mensen juist ook met dit woord geworsteld. Hoe kan dat nou? Hoe kan nou zo'n kwade geest met God verbonden worden? Zo is God toch niet? En je bent er gauw mee klaar als je dat afserveert en zegt, ja, dat is wel een heel erg primitief godsbeeld. Alsof wij even zullen uitmaken wat wel en wat niet kan. Maar de vragen zijn om de drommel niet eenvoudig. Want ja, wij belijden het. God is absoluut goed. En wat heeft onze God dan uit te staan met een kwade geest? En toch staat het er hier klip en klaar. Een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. Ja, zo zoek je. En zo kijk je eens rond wat je tegenkomt. En als je dan wat verder bladert, dan kom je terecht bij Job. Ook zo'n moment natuurlijk aan het begin van het boek van Job. Dat je zegt, hoe moet ik dat nou verklaren? Dat daar in de hemel een raadsvergadering is. En dat zo even aan tafel de duivel de Satan ook aan kan schuiven en met God kan praten. Maar het gebeurt. En Satan krijgt die vrije hand, de teugels worden gevierd, zolang die Job maar niet dood. En Paulus die worstelt met een engel van Satan, dat hij zegt, de Heere heeft die engel toegestaan om hem met vuisten te stompen. En tenslotte, openbaring, waar je leest dat de Satan voor een tijd op de aarde geworpen wordt. En in die tijd dat hij op de aarde geworpen is, dat hij vreselijk tekeer gaat. Dat hij huis zal houden onder de volken en de mensen zal verleiden. Zo kom je op dat punt dat je moet zeggen, ja, zelfs zo'n kwade geest kan de Heer in dienst nemen. En de andere kant is ook dat God toch ook blijft zorgen voor Saul. Hij laat Saul niet zomaar aan zijn lot over. En hij kan ook niet zeggen, het is met mij hopeloos. Ik zit zo verstrikt in de zonde. Ik ben zo verslaafd, er is voor mij geen weg meer terug. Er wordt nog voor hem gezorgd. En zijn personeel, die denkt in de richting van muziektherapie. Dat zal onze koning goed doen. Met jou is dat gegaan. David is weer teruggegaan naar zijn schapen. En hij zal ook zo zijn gedachten gehad hebben, overweldigd. Dat de geest in hem is gekomen en dat hij weet dat hij koning zal worden. En hoe moet dat nou gaan als hij daar in die velden rondloopt met zijn schaapkudde? Dat is toch onelend verwijderd van het huis waar Saul koning is. Hoe zal hij ooit daar moeten komen? Hij, David, de onaanzienlijke, de jongste, van wie niemand dacht dat Samuel hem nou zou moeten zalven. Maar, zo onaanzienlijk als David mag schijnen, één van die knechten van Saul kent hem, die jongen. En die roemt zijn capaciteiten. En de belangrijkste eis waar hij aan moet voldoen is harp spelen. Nou, hij beheerst dat instrument. En verder, hij is moedig, hij heeft strategisch inzicht, ter zake kundig. Het is zelfs wel beter om daar te lezen. Hij weet met woorden om te gaan. Want dat is bedoeld, hij kan muziek maken, hij kan dichten. We zouden zeggen, hij schrijft zijn eigen teksten bij zijn muziek. En zijn gestalte mag er ook zijn, het is een knappe vent. En als laatste, de Heere is met hem. Immanuel. Het beste wordt voor het laatste bewaard. En dat zullen wij ook maar doen, we komen er straks nog wel even op terug. Het is mooi, gemeente, zo'n knecht, hè? Volstrekt anoniem voor ons. Geen enkel, we weten niks van hem, hij heeft geen gezicht. En hij weet toch wel een heel mooi beeld van David te schetsen. Precies de jongen waar koning Saul nog naar op zoek is. In een omgeving waar het gaat om kracht, om wapens, daar verwacht je niet dat dan nou als eerste genoemd wordt harpspeler. Die harp, die staat niet alleen voor de muziek die David kan maken, maar ook voor de gave om te dichten. Om bij die muziek liederen te maken. David. Nu niet de jongen die nou uitblinkt in gewicht heffen. Of dat je zou zeggen, David, daar heb je een eerste klas vechtersbaas. Wel de dichter die de stem van God laat horen in dat snarenspel. En er is een oud-Joods verhaal, en dan lees je dat zo die psalmen zijn ontstaan. De wind bracht de snaren van die harp tot leven. Vaardig in muziek, liederen en zang. Hier gaat het erom spannen, want David moet komen. En David wordt niet ingehuurd of in het paleis gehaald om voor wat verstrooiing te zoeken. Eventjes bij de koning wat achtergrondmuziek. Het zou hem goed doen, nee. Het is een diep ernstige zaak, want het gaat hier om de spanning, de strijd tussen de geest van de Here en de boze godengeest die Saul angst aanjaagt. En dat zijn zulke diepe dingen, dat wij het nooit helemaal helder zullen krijgen. Er blijft iets altijd van die geheimzinnigheid omheen hangen, wat daar nou precies voor geest in Saul gekomen is. Die somberheid, die woedeaanvallen. En wat er dan gebeurt als hij David harp hoort spelen en hoort zingen. En die, ja, dat het ook bij Saul duidelijk geworden. Ja, dit is de gezalfde van de Heere. Met deze zal de Heere verder gaan. En dat hij dan zijn speer pakt en probeert ook om David aan de muur te spitsen. Hè? Dat speelt allemaal, die vijandschap. David. Gezalfd door Samuel om koning te worden. En deze knecht, die dienaar van Saul, die slaat om zo te zeggen de spijker op de kop. Die noemt ze allemaal op die capaciteiten, die gaven van David. Dat is de man die we nodig hebben, koning. En als laatste weet hij het heel zeker te zeggen, de Heere is met hem. En zo'n zinnetje komt natuurlijk heel dichtbij. Wat vindt u nou? Wat vind jij nou belangrijk bij mensen? Is dat de buitenkant? Nou ja, ik heb daar van de week ook eens over zitten denken. Heel vaak, ja, heb je mensen nodig om wat ze kunnen. En daar kijk je naar. Ik morgen wil ik die auto eventjes naar zo'n bandenservicebedrijf brengen. En daar moeten die zomerbanden eronder uit. En hebben een afspraak om de winterbanden onder te leggen. Ja, dan ga ik niet in het telefoonboek kijken om te zoeken, nou, wat zou nou een christelijke bandenservice zijn? Hè? Die verzuiling hebben we misschien vroeger gehad, maar zo ga je daar niet mee om. Hè? Dan verwacht ik dat die man die met die auto aan de gang gaat, dat hij zijn zaken kundig is. Dat hij geconcentreerd zijn werk doet en dat hij ervoor zorgt dat die wielen er goed op komen zitten. En dat al die 20 bouten ook netjes goed zijn aangedraaid. Dat ik met mijn vrouw ook met een goed gevoel weer weg kunnen rijden. En als je iets anders van klus hebt, je hebt een tuin die opgeknapt moet worden, of een huis wat verbouwd moet worden, dan kijk je toch ook niet eerst of iemand gelovig is. Dan moet het toch iemand zijn die, ja, bekwaam is, goed werk levert of creatief is. Maar goed, als het nou gaat om je vriend, als het gaat om je vriendin, om de mensen met wie je omgaat, is het dan ook de buitenkant? Ja, natuurlijk, buitenkant speelt een rol. Dat zie je hier ook gebeuren. Als David daar komt, pats, mooie ogen, ze springen eruit. Knap om te zien. En ook die knecht die David aanbeveelt. Nou, koning, zijn gestalte mag er ook zijn. We hebben onze ogen niet voor niks gekregen. En dat mag gerust gezegd worden. Maar als we ons maar realiseren dat dat de buitenkant is. Want er zijn veel belangrijke dingen. Wat de Heer ook ziet en wat de Heer ook zegt. Dat Hij naar het hart ziet. Speelt dat nou voor ons ook een rol? Dat de Heer met hem is. Dat de Heer met haar is. En David, ja, die wordt aangeprezen. De Heer is met hem. En gemeente, als we dat horen, dan kost het niet veel moeite om even dat sprongetje te maken en in dat woord van die knecht, de Heere is met hem, ook die prachtige adventsnaam van onze heiland te horen. Immanuel, God met ons. En daarin is David een prachtig beeld van zijn grote zoon, de gezalfde bij uitstek, Jezus de Christus. En dan zie ik het ook gebeuren, die overeenkomst, die houding van David. Hij wist het. Samuel heeft hem gezalfd om koning te worden over Israël. Hij zou Saul opvolgen, maar toch komt hij in dat paleis en helpt hij de koning dat hij zo goed mogelijk zijn ambt kan uitoefenen. Dat maar zo gauw mogelijk die vlaag van somberheid en die bui weer overdrijft. David doet niets om Saul zo snel mogelijk te wippen. Hij dient Saul. De gemeente, laat dat nou typisch de methode zijn, de werkwijze van een gezalfde van de Here. Winnen zonder overmacht. Zoals Davids zoon zal zeggen. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dat ook heel anders kan, dat zie je ook in het boek van Samuel. En het volgende boek van de koningen, bij Davids eigen zoon Absalom. Die zoon Absalom, die haalt alles uit de kast om zijn vader van de troon te stoten. David dient Saul, de gezalfde van de Heer, omdat de geest van God in hem woont en werkt. En de geest kneedt hem, zodat hij steeds meer op zijn zoon gaat lijken. En die anonieme knecht, die heeft zijn werk heel goed gedaan. David, aanbevolen bij zijn koning. En wat ik hier doe, wat mijn collega's doen, het is eigenlijk precies hetzelfde wat deze knecht doet. Bij u, bij jou, de zoon van David, aanprijzen. Hij heet Immanuel, God met ons. En de Heer is met hem en vanwege hem wil de Heer ook met u, met jou zijn. Alles mag je bij hem vinden. Vergeving van je zonden. De kracht om te breken met banden en strikken waar je nog steeds in verward kunt zijn. Bij hem mag je het vinden. Vrede en rust. En gemeente, hij kwam om te dienen. Liefde, deze liefde laat zich niet dwingen. De Heer klopt en hij vraagt het of je open doet, of je hem binnen wilt laten. Op, ontwaak, de nacht is om, buiten wacht uw Heer en koning. En het is een tijd vol angst en zorgen en toch is het weer advent geworden. Tijd om elkaar in deze donkere dagen te bemoedigen en om verlangend daarnaar uit te zien wat wij belijden in ons geloof. Hij zal komen, Davids zoon. Maak je gereed voor de dag die zal komen. Amen. We gaan de Heere danken en bidden. Heere Jezus, dank u wel dat we u mogen kennen als zoon van David. Dank u wel dat uw geslachtsregister niet in nevelen gehuld is, maar dat daar zo klip en klaar de namen genoemd worden. De namen waarvan we opkijken, ook zij in het geslachtsregister. En u hebt zich niet voor hen geschaamd hen uw moeder te noemen. Heer, dat geeft moed. Dat geeft hou vast. Dat we nou nooit kunnen zeggen, maar voor mij kan het niet. Naar mij zal de Heer niet willen omzien. Heer, zo diep bent u in het vlees gekomen. En daar danken we u voor. Heer, geef dat dat ook deze week voor ons is. Stof om over na te denken. Om blijvend te worden. Om ons te verheugen in u. Heer, we danken u dat we deze zondag uw woord ontvangen hebben vanmorgen en vanmiddag. En wilt u het zegenen? Gaat u met ons allen mee deze nieuwe week in? En wilt u over ons waken? Ons bewaren en beschermen op onze wegen? En ook, Heere, ons kracht geven bij het werk wat we mogen doen. Heer, u weet, we hebben onze bezigheden, hebben ook deze week. Toen zijn met de kinderen, de jongeren, op school, met een opleiding. Heer, wilt u daar de kracht voor geven, wees de leerkrachten, meesters, juffrouws, docenten. Heer, wilt u hen alles ook geven wat ze nodig hebben. Juist ook tot onze jonge mensen de tijd waarin we leven. Zo vol dreiging en onzekerheid dat ze niet de moed zullen verliezen, maar ja, op u mogen zien. En Heere, wie wij ook zijn. Heere, dat we iets ook ja, met ons meedragen wat deze anonieme knecht van Saul ook had, daar aan het hof. Met die warme aanbeveling voor David. En dat we ja, gelegenheid krijgen, Heere. En dat schaamte van ons wijkt. Om nou zo'n warme aanbeveling te mogen geven van Davids zoon. Onze Immanuel, God met ons. Geef ons woorden, geef ons vrijmoedigheid. Om goede getuigen, goede ambassadeurs van u te zijn. Heer, wilt u zo met heel uw gemeente zijn. Ook met al het werk wat er gebeurt deze week. Met alle voorbereidingen, verenigingen en kringen ook. De kerstvieringen. Heer, dat het een gezegende tijd mag zijn. Heer, gaat u met ons mee. Is met degene die naar huis gaan, bewaar op de wegen. Dat we zijn met hen die hier nog blijven om te zingen. Dat het goed mag zijn, Heer, om u te loven en te prijzen. Heer, we bidden u voor ons land en volk. We bidden u voor de wereld waarin we leven. We bidden u voor Europa, alle vragen die er zijn. Dat we merken ook in de tijd waarin wij leven, de vraagstukken die op ons afkomen zijn groter dan dat ze alleen maar door een land behapbaar zouden zijn. Heer, het gaat al die landen aan en hier in het zoeken van een weg tussen grenzen, buiten grenzen en barmhartigheid, de ontferming over mensen in nood. Heer, wilt u daarin wijsheid geven, inzicht, om te regeren en te besturen in moeilijke omstandigheden. Ook, Heere, dat we juist ook, omdat we zelf mogen weten van uw grote liefde, uw barmhartigheid, uw ontferming, die niet langs de nood heen keek, dat ook ons dat mag sieren. En Heer, in die tijd waarin we leven, dat we moed mogen hebben, vertrouwen, dat we op vaste grond staan. Jezus Christus regeert en Hij zal terugkomen. Heren, we bidden u ook in het bijzonder voor de broeders en zusters die op de vlucht zijn. Die in landen leven met terreur en vijandschap waar ze bedreigd worden. In hun leven, in hun gemeente zijn. Heren, dat het voor hen een grote troost ook mag zijn te geloven en te belijden. Jezus Christus, Hij is mens geworden, Hij is bij ons gekomen in deze wereld. En Hij weet er helemaal van die vijandschap en dat ongewenst zijn. Heren, we bidden u, vooral het werk wat gedaan wordt in uw koninkrijk, wilt u dat werk zegenen. Wij bidden u voor de zendingsarbeiders, bidden u voor de Bijbelvertalers, zegent u hun inspanningen. Dat ieder in zijn eigen taal kan horen dat Jezus Christus, de Zoon van David, geboren is in Bethlehem om redder van de wereld te zijn. Heere, we danken u dat u in die tijd, dat u hier op aarde rondliep met uw jongeren, dat u ze ook antwoord gegeven hebt toen ze kwamen met die vraag, leer ons bidden. Heere, wat hebben we dat nodig? Om te leren bidden. En u wilt het ook ons leren, ook wij mogen het bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte de lofzang van Zacharias, de verzen 1 en 4, lof zij de God van Israël. De lofzang van Zacharias, vers 1 en 4. Gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u en jullie allen vrede. Amen.